Wat ben ik moe. Het zou toch niet van die ogen komen. Vandaag gaan we het hebben over word ik moe van maculadegeneratie.
Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik ben er ook heel benieuwd naar, want ik merk wel dat ik moe ben, maar ik denk toch vaak dat heeft meer te maken met het feit dat ik ouder word.
Ja, of toch met je ogen.
Ja.
En ook je potje energie.
Ja. Je merkt wel dat je je veel meer moet concentreren.
Is dat zo? We gaan het navragen.
We zijn heel blij dat Hilde vandaag hier is.
Hilde, mag ik je vragen om je aan ons voor te stellen?
Ja, dankjewel Helene. Ik ben Hilde van der Aa, senior onderzoeker bij Amsterdam UMC, afdeling oogheelkunde.
Ze is gepromoveerd met een onderzoek, waardoor ze nou dokter is, met een onderzoek naar angsten en depressies onder oudere mensen met een visusbeperking. Hiervoor is inmiddels een programma ontwikkeld wat Stepped Care heet.
Stepped Care is een programma ontwikkeld door de VU van Amsterdam en is bedoeld voor somberheid en depressieklachten. Het programma bestaat uit 4 stappen, waarvan stap 1 de meest lichte vorm van begeleiding is en stap 4 de meest intensieve.
Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben te maken met een echte expert.
Dat
op dit gebied.
Ja, dat is heel fijn.
Fijn om met haar hierover te praten.
Gaan we doen.
Ja, het is een veel voorkomende vraag eigenlijk. Mensen zijn vaak moe. Heeft dit nou met mijn visusbeperking te maken? Of is het toch gewoon de leeftijd dat je wat moeier bent? En is het normaal dat dit bij een visusbeperking hoort? Het zijn eigenlijk weer 3 vragen in 1, dat snap ik. Weer veel te veel. Maar toch willen we hier graag antwoord op. Kun je ons iets meer inzicht geven in of dit een causaal verband met elkaar heeft, moeheid en een visusbeperking?
Ja, nou, we hebben verschillende onderzoeken gedaan daarnaar. En wat we zien is dat de helft van de mensen met een visuele beperking ernstige vermoeidheidsklachten ervaart. Dus dat komt regelmatig voor en ook veel vaker dan bij mensen zonder visuele beperking. Dus we kunnen ervan uitgaan dat de visuele beperking daar een grote oorzaak in is. We hebben daar mensen ook over bevraagd. En nou ja, wat we terug horen van mensen is dat ze, vooral mensen die slechtziend zijn en nog niet blind, heel erg geneigd zijn om te willen blijven kijken, toch zoveel mogelijk nog uit het restje visus halen wat men dan nog heeft. En dat dat heel erg vermoeiend is. Dat mensen toch in bepaalde situaties overvraagd worden, dus in werksituaties of in een thuissituatie, dat heel vermoeiend is. Ja, wat we dus ook vaak horen is dat mensen ook negatieve gedachten kunnen hebben als de visus steeds verder achteruit gaan, als ze te maken krijgen met een oogaandoening, dat ook heel erg tot vermoeidheid zou kunnen leiden. Dus op basis van de onderzoeken die we hebben gedaan, kunnen we vaststellen dat zeker met de visuele beperking te maken heeft. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat als je ouder wordt, je vaak ook andere lichamelijke klachten krijgt of aandoeningen of psychische klachten, die ook kunnen bijdragen aan extra vermoeidheid. Hè? Dus de ouderdom, het ouder worden speelt daarbij zeker ook een rol.
Ja, kan ik me voorstellen. Ik ben blij om dit te horen, want eigenlijk kun je aan de buitenkant niet zien dat iemand maculadegeneratie heeft. Dus je ziet er ook niet moe uit, maar merendeel van mensen met ernstige maculadegeneratie zijn om 6 uur toch wel compleet afgebrand en liggen dan op de bank. En dat ziet dan weer niemand. Dus ik ben wel blij te horen dat de helft van de mensen die hier ook deze problemen mee ervaren en dat het er dus bij hoort.
Ja, zeker weten. Ja, en dat is ook echt een behoorlijk hoog aantal. En we hebben het over ernstige vermoeidheidsklachten.
Ja.
Dus dat is niet zomaar even vermoeid, maar echt dermate hoge klachten dat het invloed heeft op je dagelijks leven en je kwaliteit van leven.
Is dit iets wat bekend is bij huisartsen?
Nou, we proberen er steeds meer bekendheid aan te geven ook. Bij huisartsen, maar ook bij oogartsen en ook binnen de revalidatieinstellingen. En binnen de revalidatieinstelling is het wel bekend. Het is ook een probleem waar cliënten open over zijn, waar mensen ook vragen over hebben. Dus het zijn ook vaak wel, in eerste instantie, als mensen binnenkomen bij de revalidatieinstellingen, is het vaak een vraag waar mensen iets mee willen. Dus daar is het wel bekend. Maar bij huisartsen en oogartsen veel minder. Dus het is ook belangrijk om het daar onder de aandacht te brengen. Hè? En ervoor te zorgen dat mensen weten dat er ook ondersteuning voor mogelijk is.
Oké, waar denk je dan aan bij ondersteuning?
Nou ja, binnen de revalidatieinstellingen, dus Koninklijke Visio en Bartimees en ook de Robert Koppes Stichting zijn er mogelijkheden om daarbij ondersteund te worden door maatschappelijk werkers of ergotherapeuten of zelfs psychologen. Op verschillende manieren, maar we hebben nu vanuit Amsterdam UMC ook een interventie ontwikkeld, een e-health interventie, die heet Energize, waarmee we op basis van cognitieve gedragstherapie mensen ook ondersteunen bij die vermoeidheidsklachten en proberen die vermoeidheidsklachten te verlagen. Ja, en dat is een online interventie, dus het is op afstand, waarbij mensen verschillende modules doorlopen met informatie, een stukje psycho-educatie en allerlei oefeningen, op basis waarvan je op een andere manier naar die vermoeidheid kunt gaan kijken en ook allerlei tips krijgt om meer structuur in je dag in te bouwen, om toch weer bepaalde activiteiten te gaan ondernemen die wel passend zijn bij je beperkingen, waardoor ook die vermoeidheid gaandeweg minder kan worden. Mensen doorlopen dat in ongeveer 3 tot 5 maanden. En we zijn nu bezig met een groot onderzoek daarnaar bij 175 mensen, om te kijken of dat ook het effect heeft dat we denken dat het zal hebben.
Ik zit te denken van op het moment dat je die diagnose krijgt, en ik vergelijk het even met andere aandoeningen. Als je bijvoorbeeld iets aan je hart hebt of je hebt iets aan je longen, dan kom je eigenlijk meteen na die diagnose kom je in een soort ondersteuningsprogramma. En op het moment van de diagnose, de oogarts gaf ook aan dat is een slecht nieuwsgesprek. Mm-hmm. Zou dat niet een moment zijn dat er al iets gestart zou kunnen worden?
Mm-hmm. Ja, we zijn daar vanuit de afdeling oogheelkunde van het Amsterdam UMC ook uitgebreid mee bezig nu. Hè, want heel veel patiënten komen niet bij revalidatieinstellingen terecht en al zeker niet net na de diagnose, terwijl er dan al wel vragen liggen op dit gebied. Dus we zijn nu ook aan het kijken of we vanuit de afdeling oogheelkunde daar meer op aan kunnen sluiten door onder andere een maatschappelijk werker op de afdeling aan te nemen. Dus dat gaat in de komende periode spelen, die al meteen daar ondersteuning bij zou kunnen bieden. En informatie kan verstrekken, psycho-educatie en eventueel kan verwijzen naar mogelijkheden voor ondersteuning daarbij.
Hoe uitzicht die vermoeidheid? Wat zijn de symptomen eigenlijk waar je op kunt letten van, hey, dit zou wel eens met mijn ogen te maken kunnen hebben?
Ja, wat we zien is dat het vooral cognitieve overbelasting is, wat we dan zo noemen. Dus dat mensen echt heel erg moe zijn aan het einde van de dag door alle inspanning die ze hebben moeten leveren om toch de activiteiten te kunnen uitvoeren die ze dagelijks gewoon uitvoeren. Hè? Dat hoeven helemaal geen gekke dingen te zijn. Maar het huishouden, het werk, naar de supermarkt, deelname in het verkeer. Ja, dat maakt dat mensen echt aan het einde van de dag heel erg moe zijn.
Ja, van fysieke arbeid krijg je natuurlijk spierpijn. Maar van alleen maar kijken krijg je niet echt spierpijn aan je ogen. Dus het symptoom wat dan zich dan eigenlijk uit is dan eigenlijk dat je dus echt afgebrand bent of vermoeid bent. Ja. Ook nog andere dingen als hoofdpijn, is dat ook gebruikelijk?
Of? Ja, hoofdpijn komt dan ook regelmatig voor. Hè? Dus vermoeidheid is in principe iets mentaals. Hè? Dat ervaar je mentaal. Maar je kunt het ook fysiek ervaren. Hè? En dus dan hebben we het vaak over vermoeidheidsklachten. Moe in je lichaam, echt opgebrand zijn. Nou ja, en soms mondt dat zelfs uit in bijvoorbeeld een burn-out. Hè? Dus dat je echt helemaal opgebrand bent voor een langdurige periode.
Ja, als je medicijnen krijgt, dan kan er wel eens een bijwerking van zijn dat je daar moe van wordt of depressief. Maar wij krijgen op zich verder geen medicijnen die daar invloed op zouden kunnen hebben. En toch zijn we moe of somber. En komt dat toch van een stukje energie wat leeg getrokken wordt door alles maar visueel te blijven doen. Ja. Ik ben wel blij dat dat onderkend wordt door jou.
Ja, zeker weten. Ja, en niet alleen door mij. Hè.
Nee.
We proberen dat.
De hele oogwereld. Ja, maar precies. Laat ook iedereen daarvan bewust zijn. Dat die vermoeidheid, doordat onze wereld zo visueel is ingesteld. Ja. En je daar zo lang mogelijk aan mee wilt blijven doen. Dat dus hetgeen is wat normaal is, dat je dat leegtrekt. En dat het dus helemaal niet erg is dat je om 6 uur afgebrand op de bank ligt. Ook al ben je nog jong.
precies.
Jij vertelde een keer, Karen, toen ik besloot om niet meer alles te willen zien,
ja,
had het voor mij iets makkelijker.
Toen ik besloot om mijn vices los te laten,
ja,
dat gaf zoveel rust en toen was ik ook zoveel minder moe. Ja, dus niet meer koet proberen te blijven zien wat het toch niet meer is. Ja, toen ik dat heb losgelaten, ik was een aantal jaar geleden moeier dan nu.
Ja, ik hoorde van iemand die dus echt van de ene op de andere dag blind is geworden en ook naar de revalidatie ging, die zei van, kijk, voor mij was er gewoon geen weg terug. Ik moest gewoon onmiddellijk accepteren wat er aan de hand was. Mm-hmm. En hij zei, die mensen die steeds meer zicht gaan verliezen, die blijven gewoon nog, die blijven gewoon in dat oude patroon. En die blijven gewoon die ogen natuurlijk zoveel mogelijk gebruiken. Dus daar zou natuurlijk best ook wel een verschil in vermoeidheid in kunnen zitten.
Ja, nou, wij noemen dat wel eens ooit ook levende rouw.
Ja.
Dat is natuurlijk ook zo als je echt blind of slechtziend geworden bent. Hè? Dat iedere keer word je daar weer mee geconfronteerd. Maar deze mensen inderdaad die nog in een traject zitten bij de oogarts. Ja, het blijft onzeker. Hè? Dus je blijft continu in dat stukje rouwverwerking zitten. Waarbij je iedere keer weer een klein beetje inlevert. En dat is, ja, dat kan heel zwaar zijn. En dat kan somberheidsklachten veroorzaken en vermoeidheid veroorzaken. Ja.
Ja, een levend verlies is het eigenlijk waar je elke morgen mee opstaat.
Ja.
En elke morgen de vraag van, zie ik het wel, zie ik het niet? Ja. Ik vond dat persoonlijk heel vermoeiend. En dus dat begrijp ik wel, dat je daar... dat is een rouwproces.
En die onderzoeken, hè, wat gaat dat voor onze luisteraars betekenen? Ik bedoel, wat gaan wij daar straks van merken? Wat levert ons dat eigenlijk op?
Nou ja, we hebben veel onderzoek gedaan naar ondersteuningsmogelijkheden. Dat is stepped care, de stapsgewijze zorg. Heel laagdrempelig mensen al op een vroeg moment ondersteunen. Nou, en die interventie wordt nu aangeboden binnen Koninklijke Visio, Partimees en de Robert Koppen Stichting. Daar zijn we net mee gestart, dus dat wordt geïmplementeerd. Dus alle mensen die ondersteuning van die organisaties ontvangen, die kunnen dat ook nu gaan ontvangen.
Moet je het zelf neerleggen bij die instantie? Want bij die instanties komen natuurlijk alleen mensen binnen die alleen slechtziend zijn. Dus je visus lager is dan 0,3.
Ja, dat zijn inderdaad dus een bepaalde groep mensen die bij de revalidatieinstellingen terechtkomen. Dus ja, dat is, als we het daar aanbieden, is het ook voor die groep. Het wordt wel standaard aangeboden voor de mensen die zich nu aanmelden bij die organisaties.
Ja.
Dus het wordt standaard opgenomen in het intakegesprek. Dus dan wordt gevraagd naar hoe mensen in hun vel zitten, op een laagdrempelige manier ook. Niet meteen over depressie spreken, want dat hoeft het ook zeker nog niet altijd te zijn. Het is juist heel laagdrempelig ondersteunen daarbij. En dan gebruiken we een hele korte vragenlijst voor, die we in ons onderzoek ook gevalideerd hebben. Met 2 vragen over somberheid en 2 vragen over angst. En dan weet men in ieder geval al van, oké, ik kan dit soort klachten dus hier bespreken. Hè? Ook al sta je daar in het begin misschien nog niet helemaal voor open. Want sommige mensen ervaren daar ook veel schaamte bij, bijvoorbeeld. Of komen eigenlijk met een hulpvraag die heel praktisch ingestoken is en zijn dan niet bedacht op vragen over somberheid en angstklachten. Maar ze hebben wel al gehoord, hè, dat daar ook aandacht wel voor is. Dus mocht dat op een later moment dan, mocht daar wel ruimte voor zijn, dan kunnen ze altijd die vragen nog stellen. En weten ze ook dat daar ondersteuning voor mogelijk is binnen de revalidatieinstellingen.
Is het ook een zelfhulpprogramma?
Ja, ja. Dus ik noemde net, die eerste stap is echt een periode van afwachten. Hè? Dus informeren, psycho-educatie. Maar dan in eerste instantie eens even afwachten of die klachten zich ontwikkelen. Als dat zo is, dan wordt de tweede stap een begeleide zelfhulpcursus. Dus dat is ook op afstand. Mensen kunnen dat vanuit hun eigen huis gebruiken. Het is een boek, maar ook een luisterboek. Ook in braille beschikbaar. Dus op veel verschillende manieren, ook digitaal. Met veel informatie over somberheid en angstklachten als je dus slechtziend wordt. En ook allerlei oefeningen om daar op een andere manier naar te kunnen gaan kijken. Om meer inzicht te krijgen in hoe de somberheid en angst zich bij jou ontwikkeld, hè? Wanneer heb je daar nou last van? Is dat meer 's ochtends, middags of 's avonds? Komt dat door bepaalde gebeurtenissen? Komt dat misschien door bepaalde vermoeidheidsklachten, overbelasting? En ook allerlei oefeningen om weer meer in actie te kunnen komen. Hè? Dus meer plezierige, passende activiteiten te gaan ondernemen. Ontspanningsoefeningen, al dat soort zaken zitten daarin. Ja.
En dit is dus voor de groep die inderdaad een visus heeft van 0,3 of minder. En de groep daarboven, die...
Ja, nou ja, dus daar proberen we ons nu vanuit de afdeling oogheelkunde ook steeds meer op te richten. Want dat is een hele grote groep nog, hè, die ook heel veel baat zou kunnen hebben bij dit soort interventies.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Echt, echt dan nog boven die 0,3 hoor.
Ja, ja. Het is eigenlijk 0,3, een beetje
0,7,
laat, hè?
Ja, ja. Dat die toch ook al behoorlijke vermoeidheidsklachten hebben, hoofdpijnklachten.
Ja, ja. Dat is ook eigenlijk
hoe
wel
gaan
aangegeven.
Die bereiken?
Ja, hoe gaan we die bereiken? Ja, nou, vanuit de polykliniek hebben we daar natuurlijk een grote ingang. Hè, mensen komen vaak bij de oogarts. Dus dat is wel ons streven vanuit onze afdeling om daar veel meer in te gaan aanbieden. Dus met ondersteuning van de maatschappelijk werker die we nu gaan aannemen. Door oogartsen daarop attent te maken. Door hen mee te nemen in de onderzoeken die we doen. Waarin we zien dat het dus heel veel voorkomt. Dat mensen daarbij ondersteund kunnen worden. Nou ja, en dat proberen we natuurlijk bij andere ziekenhuizen en oogziekenhuizen ook onder de aandacht te brengen. Zodat ja, dat steeds meer gaat leven en dat er steeds meer mogelijkheden komen om daar ook ondersteuning bij te ontvangen. Ja. En ik zit nu natuurlijk bij de maculavereniging. En, hè, dus de patiëntenverenigingen zijn daarin denk ik ook heel erg belangrijk.
Ja, wij streven er natuurlijk ook naar dat iedere oogarts zijn patiënt inlicht dat er een maculavereniging is. Ja. Omdat die herkenning en erkenning natuurlijk een hele belangrijke stap is om te voorkomen dat je niet die vermoeidheid, maar wel die depressie mogelijk daarmee kan voorkomen.
Wat ik wel veel hoor is dat, nou, ik doe de ene dag doe ik niks. En omdat ik de volgende dag een groot project heb, bijvoorbeeld naar Tiel. Met openbaar vervoer, dat is voor iemand met een visuele beperking toch best wel een dingetje. Het liefst bel je een taxi, maar ja, dat kan niet altijd. Mm-hmm. En de volgende dag doe je ook weer niks, want dat trek je gewoon niet. En als dat de balans is en je kunt het op zo'n manier volhouden. Ja, maar als je dat maar weet van tevoren en niet elke keer tegen die muur aan blijft lopen, jarenlang achter elkaar. Want dan krijg je andere problemen.
Ja, en ik denk wat jij straks zei, heeft ook een stukje met acceptatie te maken. Hè? Dat je, dat is dan wat het is en dat is dan goed. De ene dag wel en de andere dag niet. Ik denk dat dat ook, als je daar een beetje in kunt accepteren dat het is zoals het is, dat dat ook veel, veel zal schelen.
Dat denk ik ook, ja. Dat je eraan toegeeft eigenlijk.
Ja.
Maar je moet het wel eerst het inzicht hebben dat het dus inherent is aan jou. Visusbeperking. Want je denkt dat het dan allerlei andere dingen kan liggen. Moeheid, te laag HB bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja.
Ja, alle oudere mensen binnen de maculavereniging, die wijten dat natuurlijk vooral aan het feit dat ze ouder zijn.
Ja,
ja. En niet, niet aan je visus.
Zeker, ja. Dus dat hebben we in de onderzoek ook echt wel naar voren gehaald. En ook die somberheid en angstklachten. Mensen denken, ik word ouder, dat hoort erbij. Weet je, het leven wordt er niet leuker op. En dat is nou eenmaal zo. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
Nee.
Hey, je kunt daar wel degelijk iets aan doen.
Ja. En het is ook een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Want soms willen mensen dat dan wel weten. En dan zeggen ze, wat zie je eigenlijk? Mm. Nou, dat is echt... Dat is net zo'n moeilijke vraag als wat voel je eigenlijk. Mm. Maar wat zie je eigenlijk? Wat, als jij de antwoord op zou moeten geven, wat zou jij dan zeggen? Karen.
De vraag je aan mij.
Vraag ik aan jou, Karen.
Wat zie ik? Ja. Poeh, ik vind hem lastig, Helen.
Ja.
Ik zie geen scherpte, geen diepte, geen detail. Mm-hmm. Ik zie kronkels in de periferie. Mm-hmm. Ik zie licht en donker. Contouren.
Mm-hmm.
Alles wat recht voor me is, is weg. Lost zich op in de achtergrond. En als je niet probeert om dat koet te zien, om dat in te vullen en het gewoon laat zijn wat het is, dan is het dat. En word je er niet zo moe van om maar te blijven kijken waar, voor mij is een deur. Waar zit die deur precies? Nee, laat die deur maar. Ik zie hem toch niet.
Ja.
Dat is een stukje acceptatie denk ik wel nodig is.
Nee, ik merk nu ook wel als ik mensen tegenkom. En dan herken ik ze aan de stem.
Ja, niet meer aan het gezicht.
Dan hoor ik eerder de stem die ik herken dan dat ik het gezicht zie. Ja,
ja, wij zagen elkaar vanmorgen ook niet.
Ik denk, waar is Karen?
Volgens mij heeft Helene ook zo'n rokje. Hoeveel meter waren we van elkaar af?
Nou, niet zo heel erg veel eigenlijk. Het was wel, ja, dat was wel even een ding.
Ja.
Maar goed, het illustreerde wel heel goed hoe het is.
Ja.
En, ja, terwijl je echt gericht dat bent echt op elkaar, om elkaar te zien.
Ja, maar dat dus het middenstuk, het centrale zicht gewoon weg is.
Mm-hmm.
Als we gewoon in elkaar zijkant waren geweest, hadden we elkaar eerder gezien.
Ja.
Ja, wat heeft jou dan geholpen bij dat stukje acceptatie, Karin?
Ja, hoe heb ik dat geaccepteerd? De tegenvechten toch wel? Ja, denk het wel tegen de bierkaai, maar gewoon dom doorgaan, je angsten tegemoet zien, wel gaan reizen, wel gaan en dingen op een andere manier beleven en daarvan genieten. Dus heb je wel eens goed naar de zee geluisterd, wat voor een mooi geluid dat is. Die hoef je niet te zien, die kun je ook horen. Maar je moet er wel naartoe reizen om het te doen. Het zand van het strand onder je voeten, dat ervaar je zo anders als je het niet ziet. Ja, het bos, je hoort eekhoorntjes springen. Ik weet niet of goed zien de mensen net zo goed horen als ik, maar ja... Ik zie ze niet, maar ik hoor ze springen boven in de bomen. Ik weet ook dat ze daar zitten, hoor. Ja. Dus ja ik beleef de wereld op mijn manier en die is fantastisch. Dus dat wel. Maar ik had een andere vraag voor jou. De mate van depressie onder mensen met een visuele beperking, is dat, of met een verminderde visus, laat ik het zo stellen,
mm-hmm.
is dat depressiegehalte hoger dan bij goedziende mensen?
Ja, zeker. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. We zien dat 1 op de 3 mensen met de visusbeperking depressie of angstklachten ervaart. En dat is meer dan 2 keer zo vaak als bij leeftijdsgenoten zonder visuele beperking.
Wow, dat zijn cijfers, joh.
Ja. Ja, het komt echt veel vaker voor. Dus die visuele beperking heeft daar zeker een invloed op.
Is er iets, Hilde, waarvan jij zegt dat hebben we niet aangeroerd, maar dat is toch wel belangrijk?
Nou, ik denk dat de huisarts ook een belangrijke rol heeft.
Ja, ja,
we hebben het nu over de oogarts, maar de huisarts ziet natuurlijk nog veel meer mensen. En dat is de eerste arts met wie je in aanraking komt natuurlijk. Hè? Dus ook daar moeten we meer bekendheid genereren over dit onderwerp, zodat zij ook weten van nou, dit komt heel veel voor, daar moet ik toch wat meer over doorvragen of dat kan ik verwachten.
Ik heb daar weinig vertrouwen in.
Ja, de huisarts is ook heel druk en heeft heel veel op zijn bordje, maar we zijn nu in de projecten die we uitvoeren, betrekken we ook verschillende huisartsen die denken mee in hoe dat dan mogelijk zou kunnen zijn. Hoe krijg je huisartsen toch goed geïnformeerd, zodat ze ook over dit kleine stukje, hè, want ze zien natuurlijk patiënten met heel veel verschillende aandoeningen, maar dat zij zich wel meer bewust daarvan zijn en ook goed doorverwijzen.
Ja. Ja. Nou ja, ik merk dat in de huisartsenpraktijk bij ons hangt ook een bordje dat je maar met 1 ding mag komen. Maar ik maak echt niet mee dat de huisarts vraagt, en hoe is het nu eigenlijk met je zicht? Ik denk dat hij daar geen seconde bij stilstaat. Dus laat staan, is er sprake van enige vermoeidheid door de visusverlies.
En dan hebben we ook de huisartsen natuurlijk nog die gespecialiseerd zijn in maculadegeneratie.
Ja.
Dat is wel een hele specifieke groep, maar helaas is dat niet iedere huisarts.
Nee, het verschilt heel erg per huisarts, denk ik. Hè? Of de huisarts daarop gefocust zal zijn of niet. En wat je ook vaak nog ziet, is dat er praktijkondersteuners van de huisarts zijn, hè? De POH.
Mm-hmm.
Die zouden daar ook een goede rol in kunnen spelen, denk ik. Die zie je ook niet bij iedere praktijk, maar ja, we zijn daarin zoekende van hoe kunnen we die huisarts daar nou in meenemen? Hoe kunnen we ze informeren? En daar betrekken we ze zelf bij, zodat ze daar zelf ook over kunnen nadenken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Waar we ook over nadenken is het om het mee te nemen, ook een stukje in de opleiding van de huisartsen, maar ook oogartsen. Zodat de nieuwe oogartsen van de toekomst en huisartsen ook al dat in ieder geval een keer gehoord hebben in de opleiding. Dat ze er dus eerder bedacht op zullen zijn.
Ja, eigenlijk nog wel eventjes de vraag, wat zijn nou eigenlijk de tips die je toch mee kunt geven aan mensen die toch die vermoeidheidsklachten hebben? Wat zijn eigenlijk de symptomen en wat kunnen we er tegen doen om het makkelijker te maken?
Ja, de symptomen zijn dat je dus echt opgebrand voelt aan het einde van de dag, dat je niet meer vooruit kunt. Dat kun je in je lichaam voelen, Hoofdpijn is inderdaad een klacht die heel veel voorkomt. En de tips die ik daarbij zou kunnen geven zijn structuur inbouwen in je dag. He, dus op vaste momenten opstaan, op vaste momenten naar bed gaan. Over de hele dag gezien ook op vaste momenten eten. 'S Ochtends, 's middags, 's avonds. Niet te veel alcohol, niet te veel koffie. Dus ook hetgeen je eet en drinkt is heel erg belangrijk om vermoeidheidsklachten te kunnen verlagen. Middagdutjes worden over het algemeen afgeraden, omdat dat ook je structuur kan verstoren. Mm-hmm. Ja, dus dat zijn praktische tips nu die ik zou kunnen geven. En ja, verder is het ook belangrijk dat je meer inzicht krijgt in wat voor jou nou vermoeiend is en wat minder. Hè? Dus dat stukje acceptatie wat je net zegt, dus dat je accepteert dat de dingen nu zijn zoals ze zijn, kunnen de vermoeidheidsklachten ook enorm verlagen. En ja, dat je weet van.
Dat is meer een mindset.
Het is zeker een mindset, ja. Ja.
Oké. Okay. En een planning maken?
Ja, dat zou kunnen. Het is denk ik belangrijk, dat doen we bijvoorbeeld ook in die e-health interventie, hè, die zelfhulpcursus, om te gaan bepalen van nou, welke activiteiten kan ik nog doen? En uit welke activiteiten haal ik energie? En dat je die activiteiten meer gaat uitbouwen, langzaam. En de activiteiten waardoor jij helemaal wordt leeggezogen, waarvan je soms denkt dat dat erbij hoort, of dat je dat moet blijven doen omdat je dat eerst ook deed. Dat je dat wat meer gaat afbouwen. Natuurlijk altijd belangrijk om daar ook je omgeving bij te betrekken. Dus je partner bijvoorbeeld of anderen die je daarbij zouden kunnen ondersteunen. Ja, waardoor je weer ook meer energie kunt halen uit de activiteiten die je...
Ik hoor ook eigenlijk wel inzicht.
Ja, je haalt me de woorden uit de mond. Ja, inzicht in patronen.
Inzicht, ja. En ja. Tijd dus nemen voor reflectie van waar gaat mijn energie weg? Hè? Ja. Karin, wat is voor jou nu de conclusie na dit gesprek?
De conclusie is toch positiever als dat ik erin ben gegaan. Ik ben toch blij om te weten dat vermoeidheid direct verband heeft met de fysische beperking. En dat dat dus geen andere oorzaak heeft, maar dat je dat direct aan elkaar kunt linken. En dat daar tools voor zijn om daarmee om te gaan, waardoor je niet helemaal afgebrand hoeft te zijn. Je energie beter moet kunnen verdelen als je het inzicht maar hebt in waar je energie weglekt.
Maar dat betekent dus dat dit gesprek, dat zeg je dus, heeft mij een stuk erkenning gegeven.
Een stuk inzicht in dat het inderdaad een verband heeft met elkaar. Mm-hmm. Ja, dat het probleem herkend wordt. Ja. En dan de erkenning dat er wat dat mee gedaan kan worden.
En dat helpt jou.
Dat zou mij wel helpen, toch?
Ja, ja. Nee, maar dat betekent dus het belang van het gesprek. Hè, dat door het horen dat het erbij hoort, ja, je er misschien minder tegen vecht.
En... Nou, dat je mindset anders wordt.
Ja, ja. En ik, wat ik
en
zelf
dat je
ook
er
wel...
niet voor moet schamen dat je soms somber bent of helemaal afgebrand om 6 uur op de bank ligt.
Ja.
Want het hoort erbij.
Ja. Ja, en ik neem ook wel vooral mee van hou goed in de gaten waar het verkeerd gaat. Hè? Dus waar je te veel energie kwijtraakt. Want dat is natuurlijk wel, je wil wel graag de dingen die je heel graag doet, dat je daar energie voor overhoudt. En als je daar dus niet de balans in vindt, dan gaat dat natuurlijk fout.
Heel mooi.
Mm-hmm. Hilde, mag ik jou bedanken voor jouw verhaal. En ik denk dat het voor veel van onze luisteraars heel fijn is om dit allemaal te horen. Dank je wel.
Succes met het onderzoek.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hoop dat jullie daar net zoveel van opgestoken hebben als wij. Als je hem leuk vond, abonneer je dan, zodat je onze volgende podcast ook kunt luisteren. Die zal gaan over mag ik nog auto rijden? Mocht je verder nog vragen hebben of contact over dit onderwerp, bel de Macula Infolijn 030-298-0707. Of kijk op onze website www.maculavereniging.nl. Bedankt voor dit ogenblikje.